Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we dat onder meer doen door te luisteren naar de meditatie die Paus Franciscus heeft gegeven tijdens het bidden van het Angelus op zondag 22 augustus. En die gelegenheid neemt de paus te baat om dan te mediteren over de lezingen die we konden horen tijdens de heilige mis die dag. We gaan dus naar die meditatie kunnen luisteren. We gaan het ook hebben over een benoeming die de paus heeft gedaan en die heeft te maken met de Zwarte Madonna van Europa. En daar gaan we even blijven bij stilstaan wat dat juist is en waarom de paus daar aandacht wil aan besteden. Ook heeft dat te maken met een bijzondere verjaardag voor het betreffende heiligdom. En verder gaan we ook kijken naar een brief die de paus heeft gestuurd. Meer bepaald is het kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin die dat gedaan heeft in naam van de paus, gericht aan Monsignor Claudio Magnaggio. Hij is de bisschop van Castellaneta. Dat alles staat op het programma voor vandaag. Eerst gaan we binnen in het Apostolische Paleis en gaan kijken naar de verschillende audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En het zal een blitsbezoek worden, want er zijn enkel audienties geweest op zaterdag 21 augustus. Dan heeft de paus aartsbisschop Adolfo Tito Ilana, de apostolische nuncius voor Israël, Cyprus en apostolische afgevaardigde voor Jeruzalem en Palestina ontvangen. En hij heeft kardinaal Kevin Joseph Farrell een audiëntie verleend. Dat is de prefect van het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven. En verder werd ook niet onmiddellijk gecommuniceerd over de inhoud van die ontmoetingen. We zullen dat ongetwijfeld in de toekomst dan wel weer merken. Meestal heeft dat te maken met een activiteit die het dicasterie voorbereidt en die dan even moet voorgelegd worden aan Paus Franciscus om zeg maar zelf accenten te kunnen geven aan het gebeuren of nog verbeteringen aan te brengen. Op die manier hebben de kardinalen die prefect zijn van zo'n dicasterie, dat we zeggen, dat staat eigenlijk een beetje gelijk met een ministerie van het Vaticaan, dat de paus helpt voor het besturen van de wereldwijde kerk en in het bijzonder dus verantwoordelijk voor bepaalde evenementen die passen binnen het pontificaat van Paus Franciscus. Dat zijn ook zijn meest naaste medewerkers natuurlijk. We bevinden ons nog steeds in de maand augustus, dat we zeggen toch nog een klein beetje een rustige periode voor Paus Franciscus, maar die komt langzamerhand ten einde en dan zullen wij vooruit kunnen blikken naar zijn reis naar Hongarije, die nog zal gebeuren in de maand september. En dan natuurlijk daaraan sluitend een echte apostolische reis naar Slowakije. En dat volgen wij zeker ook op de voet. Blijf ook zeker met Radio Maria verbonden in die maand september, als u graag wil weten wat er zoal gebeurt op het Internationaal Eucharistisch Congres. Dat zal plaatsvinden in Boedapest. Want we gaan daar 4 mensen naartoe sturen die ter plaatse de mogelijkheid zullen hebben om het hele congres te volgen. En zij helpen ons berichten over wat er zoal gebeurt daar in Hongarije. Met als hoogtepunt het bezoek van Paus Franciscus, die dan de slot-eucharistie zal celebreren. We blijven u zeker op de hoogte houden. Tijd voor ons om even te gaan kijken dus naar die brief die Paus Franciscus heeft gestuurd. En ook een benoeming die hij heeft gedaan. En die benoeming was een benoeming die bedoeld was voor kardinaal Giovanni Battista Re. Hij is de deken van het College der Kardinalen en ook benoemd dus als pauselijk legaat voor de 5e eeuwfeestelijke kroning van de Zwarte Madonna van Europa. Die zal plaatsvinden in het Mariaheiligdom van het bisdom Biede in Italië op 29 augustus 2021, de laatste zondag van de maand. En dat is de dag waarop de beeltenis van de Heilige Maagd Maria sinds 1620 iedere 100 jaar wordt gekroond. Ja, bijzonder gebeurtenis, want dit staat dus opnieuw te gebeuren. Alle indrukwekkende gebouwen van dit heiligdom van Onze Lieve Vrouw, de Zwarte Madonna van Europa, zijn in de loop der eeuwen gebouwd, maar concentreerden zich eigenlijk rond het hart van het heiligdom en dat is de Sacello della Basilica Antica. Volgens de overlevering gaat de oorsprong van het heiligdom maar liefst terug tot de 4e eeuw, door de heilige Eusebius, de eerste bisschop van Vercelli. In de eerste schriftelijke documenten over Europa, die dateren uit het begin van de 13e eeuw, wordt melding gemaakt van het bestaan van de eerste kerken, Santa Maria en San Bartolomeo, die een kluizenaarskerk waren en een fundamenteel referentiepunt vormden voor reizigers die vanuit het oosten op doorreis waren naar de Valle d'Aosta. Het heiligdom heeft in de loop der tijden verschillende transformaties ondergaan tot het zijn huidige monumentale afmeting bereikte, waarbij het veranderde van een doorgangsplaats in een echte plaats van bestemming voor pelgrims, bezield door een sterk devotionele geest. Het majestueuze complex is het resultaat van de ontwerpen van de grootste architecten van Savoie, Arduzzi, Gallo, Beltramo, Giovara, Guarini, Galetti en Bonora. Die hebben tussen het midden van de 17e en de 18e eeuw bijgedragen aan de ontwerpen en de bouw van de gebouwen. Van het eerder primitieve Sacellum tot de imposante grote basiliek, ingewijd in 1960, was de bouwkundige en architectonische ontwikkeling grandioos. Het eerste plein, waar momenteel uiteraard ook wat winkels te vinden zijn en dergelijke, wordt gevolgd door de kloostergang van de oude basiliek, die bereikbaar is via een monumentale trap en de Porta Regia. De oude basiliek, of de Basilica Antica, is het spirituele hart van het heiligdom en werd in de 17e eeuw gebouwd naar aanleiding van de gelofte die de stad Biella tijdens de pestepidemie van 1599 had afgelegd. In 1620, bij de voltooiing van de kerk, werden de eerste van de plechtige kroningen gehouden, die de geschiedenis van het heiligdom om de 100 jaar hebben gekenmerkt. De voorgevel, ontworpen door de architect Francesco Conti, eenvoudig en met de elegantie van de groenachtige aders van de Europa-steen, wordt veredeld door het donkere portaal met daarboven het wapen van de hertog van Savoie, Carlo Emanuele II, ondersteund door 2 stenen engelen. Het is gebouwd op de plaats van de oude kerk van Santa Maria en bewaart binnenin, als een kostbare kist, het Eusebische Sacellum, gebouwd in de 9e eeuw. De koepel en de binnenmuren van dit Sacellum bevatten kostbare fresco's uit de 14e eeuw, het werk van een onbekende schilder, maar bekend als de meester van Europa. Deze cyclus fresco's met als thema de heilige maagd Maria en enkele heiligen, die in het oude kluizenaarsoord bijzonder vereerd moeten zijn geweest, is een kostbare getuigenis van sacrale iconografie. En daar, in dat Sacellum, staat het beeld van de Zwarte Madonna, dat in de 13e eeuw door de beitel van een beeldhouwer uit Valle d'Aosta werd gemaakt van steenpijnhout. Dus eigenlijk een versteende vorm van hout. De blauwe mantel, de gouden jurk en het haar omlijsten het zwarte aangezicht, wiens lieve, een duidelijke glimlach, door de eeuwen heen pelgrims heeft verwelkomd. Nu, volgens de overlevering zou het beeld in de 4e eeuw na Christus door de heilige Eusebius uit Palestina zijn meegebracht, toen hij op de vlucht was voor de woede van de Arianen. Om de mariale devotie te verspreiden, zou de heilige Eusebius het beeld hebben verborgen tussen de rotsen, waar ook nu een kapel staat, die in de eerste helft van de 18e eeuw is gebouwd door de inwoners van een stadje in de Valle d'Aosta, dat nog steeds nauw verbonden is met het heiligdom, door een oude processie die zich om de 5 jaar een weg baant door de bergen die de 2 valleien van elkaar scheiden. Ook een zeer mooie traditie. En nog tijdens restauratiewerkzaamheden begin 2005, niet zo heel lang geleden, zijn op het gewelf versieringen ontdekt uit de 17e eeuw, met okergele bloemmotieven op een blauw veld. Een recente ontdekking van een verleden dat ongetwijfeld nog heel wat mysteries te ontsluieren heeft. En dus ter gelegenheid van de kroning van dat beeld van de Zwarte Madonna van Europa heeft Paus Franciscus kardinaal Giovanni Battista Re als gezant, zeg maar, afgevaardigd om daar de paus te gaan vertegenwoordigen bij dit gebeuren. We gaan luisteren naar de meditatie die Paus Franciscus heeft uitgesproken tijdens het Angelus van zondag 22 augustus. En dat deed hij opnieuw in de aanwezigheid van vele mensen op het Sint-Pietersplein. Ja, we zien steeds meer van die pelgrims en toeristen die opnieuw het aandurven, zeg maar, om naar Rome te gaan, om een bedevaart te ondernemen naar het Vaticaan en zo verbonden te zijn met de Heilige Vader. Die aantallen nemen toch echt wel toe en we zien daar toch ook een verandering in dan in de afgelopen maanden, moeten zeggen jaren. We gaan luisteren naar de Heilige Vader.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia odierna.
Het evangelie in de liturgie van vandaag toont ons de reactie van de menigte en de leerlingen op Jezus' toespraak na de wonderlijke broodvermenigvuldiging. Jezus nodigde hen uit dit teken te interpreteren en in hem te geloven, die het ware brood is dat uit de hemel is neergedaald, het brood des levens. En hij openbaarde dat het brood dat hij zal geven zijn eigen vlees en bloed is. Deze woorden klonken hard en onbegrijpelijk in de oren van het volk. Zozeer zelfs dat, zo zegt het evangelie, vanaf dat moment vele van zijn discipelen zich omkeerden. Dat wil zeggen, ze hielden op met de meester te volgen. En dan vraagt Jezus aan de 12: willen jullie ook weggaan? En Petrus bevestigt namens de hele groep het besluit om bij hem te blijven. Heer, tot wie zullen wij gaan? Jij hebt de woorden van het eeuwige leven. We hebben geweten en geloofd dat jij de heilige God zijt. Dat is toch een mooie geloofsbelijdenis. Laten we dan ook kort stilstaan bij de houding van hen die zich terugtrekken en besluiten om Jezus niet meer te volgen. Wat is de bron van dit ongeloof? Wat is de reden voor deze weigering? Jezus' woorden wekken groot schandaal op. Hij zegt dat God ervoor gekozen heeft zich te openbaren en verlossing te brengen in de zwakheid van het menselijk vlees. Het is het mysterie van de incarnatie. Een incarnatie, een menswording van God, dat is hetgene wat schandaal veroorzaakt. En voor die mensen, maar vaak ook voor ons, een obstakel vormt. In feite bevestigt Jezus dat het ware brood van de verlossing, dat het eeuwige leven doorgeeft, zijn eigen vlees is. Dat men, om in gemeenschap met God te komen, voor het naleven van de wetten of het vervullen van religieuze voorschriften een echte en concrete relatie met hem moeten beleven. Omdat de verlossing van hem kwam, in zijn incarnatie. Dit betekent dat wij God niet moeten najagen in dromen en beelden van grootheid en macht, maar dat we hem moeten herkennen in de menselijkheid van Jezus en dus ook in die van de broeders en zusters die wij op onze levensweg ontmoeten. God is vlees geworden. En wanneer wij dit zeggen, in het credo, of zeggen op kerstmis, op de dag van de aankondiging, dan knielen wij om dit mysterie van de menswording te aanbidden. God is vlees en bloed geworden. Hij heeft zich verlaagd om mens te worden zoals wij. Hij heeft zich zo vernederd dat hij ons lijden en onze zonde op zich heeft genomen en hij vraagt ons om hem te zoeken. Niet buiten het leven en de geschiedenis, maar in onze relatie met Christus, met onze broeders en zusters. Hem te zoeken in het leven, in de geschiedenis, in ons dagelijks bestaan. En dit, broeders en zusters, is de weg naar de ontmoeting met God, de relatie met Christus, met broeders en zusters. En ook vandaag nog kan de openbaring van God in de mensheid van Jezus schandaal veroorzaken en is niet gemakkelijk te aanvaarden. Het is wat Paulus de dwaasheid van het evangelie noemt tegenover hen die wonderen of wereldse wijsheid zoeken. Deze schandaligheid wordt goed weergegeven door het sacrament van de Eucharistie. Wat voor zin kan het hebben in de ogen van de wereld om te knielen voor een stukje brood? Waarom zou je je in hemelsnaam met dit brood voeden? De wereld is geschandaliseerd. Geconfronteerd met het wonderbaarlijke gebaar van Jezus, die met 5 broden en 2 vissen duizenden mensen voedt, juicht iedereen hem toe, wil hem in triomf binnenhalen, hem koning maken. Maar wanneer hij zelf uitlegt dat dat gebaar een teken is van zijn offer, dat wil zeggen van de gave van zijn leven, zijn vlees en bloed, en dat zij die hem willen volgen hem moeten gelijkstellen, zijn menselijkheid gegeven voor God en voor de anderen, dan houden ze niet van hem. Dan brengt deze Jezus ons in een crisis. Inderdaad. Laten wij ons dan maar zorgen maken als hij ons niet in een crisis brengt, want misschien hebben wij zijn boodschap verwaterd. Laten we vragen om de genade om ons te laten provoceren, bekeren door zijn woorden van eeuwig leven. En mogen de Allerheiligste Maagd Maria, die haar zoon Jezus baarde in het vlees, zich verenigde met zijn offer, ons helpen om altijd met ons concrete leven van ons geloof te getuigen. En zo daarna bad de paus samen met de gelovigen het Angelus. Ja, opnieuw een sterke meditatie. De paus die bevestigt in de eerste plaats dat Jezus zijn leven geeft en dat dat leven dat Jezus geeft, zijn vlees en zijn bloed in de concreetheid van zijn menselijk bestaan, dat dat werkelijk ons eeuwig leven is. Dat dat werkelijk het brood is dat uit de hemel is neergedaald. Een brood van leven, een brood van eeuwig leven. Dus dat brood dat wij moeten eten. De paus bevestigt hier dus met andere woorden de Eucharistie. Het belang van de Eucharistie, het belang van te geloven dat Jezus werkelijk tegenwoordig is in de hostie. Geen symbolische taal, geen metafoor, zoals sommigen durven te beweren, ja, ook in de kerk. Werkelijk Jezus in de Eucharistie. Werkelijk aanwezig met zijn vlees en zijn bloed in de gedaante van de hostie. En de paus die verwijst ook naar iets wanneer het credo gebeden wordt tijdens de heilige mis, en op sommige plaatsen gebeurt dat ook nog in het Latijn, om dan op het moment dat men het incarnatus est uitspreekt om het hoofd te buigen. Het is zulk een mooi gebaar. De mens buigt het hoofd, omdat de menswording van God is een schandaal. Maar het is hetgene dat ons verlost. Wij zijn verlost door de menswording van God, die zo dichtbij wou komen dat hij mens is geworden en deelgenomen heeft aan al ons lijden. Het helpt ons, dat kleine gebaar van in dat kleine stukje tekst uit het credo, het hoofd te buigen, om uit te drukken dat we ons bewust zijn van wat we zeggen. Ons bewust zijn van het grote geschenk van de Eucharistie, van de vleeswording van God, de menswording van God. Men kan er misschien ook wel, door die verwijzingen naar de Eucharistie en naar het credo, een klein beetje een verwijzing vinden naar het belang van de liturgie. Van het belang van op een goede manier de liturgie te vieren. Zoals de kerk het ons vraagt, de rijkdom die zij ons aanbiedt. En een andere opmerking die paus ook maakt, hij zegt: wanneer we ons niet meer in crisis weten, wanneer we ons niet meer aangesproken weten, tot in het diepste van onszelf door wat Jezus aan ons zegt, wel, misschien hebben we dan zijn boodschap verwaterd. Misschien hebben we dan geprobeerd om op een of andere manier te ontwijken wat Jezus werkelijk vraagt vanuit het evangelie. Om een relatie met hem te hebben. De paus blijft het maar benadrukken, die relatie met Christus, in zijn generale audienties, in deze meditatie. Hij blijft het benadrukken hoe belangrijk dat is. Dat is nummer 1. En het volgen van de wet, de geboden, alle religieuze voorschriften die er zijn, die komen voort uit liefde die wij ontvangen van Jezus Christus. En die wij op die manier ook willen betonen aan hem. Of aan onze lieve vrouw, of aan de kerk. Sterke meditaties van de Heilige Vader, die zeker de moeite waard zijn om over na te denken en te mediteren. Wij gaan er even tussenuit met wat muziek, dierbare luisteraars van Radio Maria. Daarna komen we nog bij u terug. Gaan we nog even kijken naar die brief die de paus heeft gestuurd, waar ik daarnet al kort heb over gehad. We gaan luisteren naar een stukje muziek van The Fruits. En dat eigenlijk het best gepast is, het meest gebruikt wordt tijdens eucharistische aanbidding of tijdens de heilige mis, wanneer we ter communie gaan. Het heet het stukje brood, maar het is heel toepasselijk voor datgene wat de paus net heeft gezegd. En daarna komen we graag bij u terug. Gaan we eerst samen met de Heilige Vader het Angelus bidden en dan kijken we nog eens naar die brief waar we het daarnet hebben over gehad. Dat is voor zo dadelijk.
Is meer dan zomaar deeg. Het is Jezus die bij mij kwam. Het stukje brood dat ik net kreeg, is meer dan zomaar deeg. Het is Jezus die bij mij kwam. Jezus is nu heel dichtbij, door de communie is Hij nu in mij. Dank U dat U zo bij mij wilt zijn. Het is goed erbij stil te staan. Denk er maar eens over na. Het is Jezus die bij je is. Het is goed erbij stil te staan. Denk er maar eens over na. Het is Jezus die bij je is. Jezus is nu heel dichtbij, door de communie is Hij nu in mij. Dank U dat U zo bij mij wilt zijn. Jezus is nu heel dichtbij, door de communie is Hij nu in mij. Dank U dat U zo bij mij wilt zijn.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus de fontis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd kijken we nog even naar de brief die de kardinaal staatssecretaris, kardinaal Pietro Parolin, heeft gestuurd naar de bisschop van Castellaneta, Monsignor Claudio Maniago, die de voorzitter is van het Centrum voor Liturgische Actie en dat ter gelegenheid van de 71ste Nationale Liturgische Week die in Cremona wordt gehouden. En dat eigenlijk in opdracht van Paus Franciscus. In de mooie omstandigheid van de 71ste Nationale Liturgische Week die van 23 tot 26 augustus in de stad Cremona plaatsvindt, heeft het de Heilige Vader, Paus Franciscus, behaagd zijn woord te richten tot u. De paus sluit zich aan bij de gemeenschappelijke dankzegging aan de Heer, omdat het dit jaar mogelijk is om het gebeuren te houden na de trieste momenten van vorig jaar, toen zij ten gevolge van de welbekende omstandigheden de verspreiding van de pandemie moest worden uitgesteld. Deze moeilijke beslissing heeft het echter mogelijk gemaakt om het gekozen thema in een nieuw licht te bevestigen, dat erop gericht is aspecten en situaties van de liturgie te onderzoeken, die zo zwaar op de proef zijn gesteld door de verspreiding van COVID-19 en de noodzakelijke beperkingen om deze in te dammen. Het thema dat u zult behandelen betreft in feite het bijeenkomen van de leerlingen van de Heer om zijn opdracht uit te voeren: doe dit tot mijn gedachtenis. Waar twee of drie samen zijn in mijn naam. Gemeenschappen, liturgieën, territoria. De wekelijkse samenkomst in de naam van de Heer, die door de christenen van meet af aan is opgevat als een realiteit waarvan geen afstand kan worden gedaan, die onverbrekelijk verbonden is met hun identiteit, heeft tijdens de meest acute fase van de verspreiding van de pandemie ernstige schade opgelopen. Maar de liefde voor de Heer en ook pastorale creativiteit hebben herders en lekengelovigen ertoe gebracht andere wegen te zoeken om de gemeenschap van geloof en liefde met de Heer, met hun broeders en zusters, te voeden in afwachting van de mogelijkheid om in vrede en veiligheid terug te keren naar de volheid van de Eucharistie. Dit was een hard en pijnlijk wachten, verlicht door het mysterie van het kruis van de Heer en vruchtbaar in vele werken van zorg, broederlijke naastenliefde, dienstbaarheid aan de mensen die het meeste lijden hadden onder de gevolgen van de noodtoestand op gezondheidsgebied. De droevige ervaring van het liturgisch vasten van vorig jaar heeft het goede aangetoond van de lange weg die sinds het Tweede Vaticaans Concilie is afgelegd, langs de weg die is uitgestippeld door de constitutie Sacrosanctum Concilium. De tijd van ontbering maakte het mogelijk het belang van de goddelijke liturgie voor het leven van de christenen te zien, die daarin de objectieve bemiddeling vinden die nodig is voor het feit dat Jezus Christus geen idee of een gevoel is, maar een levende persoon en zijn mysterie een historische gebeurtenis. Het gebed van de christenen verloopt via concrete voorspraak. De Heilige Schrift, de sacramenten, de liturgie, de gemeenschap. In het christelijk leven wordt de lichamelijke en materiële sfeer niet veronachtzaamd, omdat zij in Jezus Christus de weg van de verlossing is geworden. We zouden kunnen zeggen dat we ook met het lichaam moeten bidden. Het lichaam gaat het gebed binnen. Een citaat van Paus Franciscus uit een algemene audiëntie van 3 februari 2021. De liturgie, opgeschort gedurende de lange periode van lockdown en de moeilijkheden bij de daaropvolgende hervatting, hebben bevestigd wat reeds in de samenkomsten van het Italiaanse Schiereiland waren geconstateerd, een alarmerende aanwijzing van het vergevorderde stadium van de verandering van een tijdperk. Wij stellen vast hoe in het reële leven van de mensen de perceptie zelf van de tijd en dus van de zondag zelf, van de ruimte, is veranderd, met gevolgen op de manieren van zijn en voelen van de gemeenschap, mensen, families en van de relatie met een territorium, met een grondgebied. Het zondags samenkomen is dus onevenwichtig in generatie, culturele ongelijksoortigheid en de moeilijkheid om een harmonieuze integratie te vinden in het parochieleven, om echt het ware hoogtepunt te kunnen zijn van al haar activiteiten en bron van missionaire dynamiek om het evangelie van de barmhartigheid te brengen naar de geografische en existentiële periferie. De Heilige Vader hoopt dan ook dat de Nationale Liturgische Week met haar voorstellen voor bezinning, momenten van celebreren, zij het op geïntegreerde wijze in aanwezigheid en met andere middelen, enkele lijnen kan aangeven en suggereren voor de liturgische zielzorg die aan de parochies kan worden aangeboden, zodat de zondag, de eucharistie, de bedieningen, de ritus, uit de marginaliteit kan komen waarnaar zij onverbiddelijk lijken af te stevenen en weer een centrale plaats kan krijgen in het geloof en de spiritualiteit van de gelovigen. De recente publicatie van de 3e editie van het Romeinse Missaal en de bereidheid van de Italiaanse bisschoppen om deze vergezeld te doen gaan van een krachtige heropleving van de liturgische vorming van Gods heilige volk voorspellen veel goeds in deze richting. De paus begroet met vreugde de viering van de 71ste Nationale Liturgische Week, die wordt gehouden in een gebied dat zoveel heeft geleden onder de pandemie, maar dat ook zoveel goeds heeft zien opbloeien om dit immense lijden te verlichten. Hij verzekert u allen van zijn gebeden en geeft van harte de apostolische zegen aan uwe excellentie, aan de bisschop van het gastdiocees, aan monsieur Antonio Napoleoni, aan de andere bisschoppen, priesters, diakens, godgewijde personen, sprekers en alle deelnemers. Dat is dus de brief van kardinaal Parolin, dat is de kardinaal staatssecretaris, zeg maar een beetje de eerste minister van het Vaticaan, zou je kunnen zeggen. Belangrijke figuur, is ook belangrijk. Zo'n boodschap die komt dan ook wel rechtstreeks van Paus Franciscus. En opnieuw zien we hier, en zo is het een heel eucharistische aflevering geworden van Radio Vaticaan, zien we hier de bevestiging, de nood om te gaan nadenken over welke plaats heeft de eucharistie in mijn leven. Wat betekent de zondag voor mij? Heeft die een centrale plaats? Maakt die werkelijk mijn identiteit als christen? Is dat werkelijk het hoogtepunt van alle activiteiten die in de parochie worden georganiseerd? Want het is van daaruit dat wij onze kracht putten. Het ware brood, het echte manna. Van daaruit komt het. De paus die blijft het met handen en voeten uitleggen. Waarom? Omdat in die brief waar hij onder andere bepaalde beperkingen aan de Tridentijnse liturgie heeft opgelegd, dat daarin ook heel duidelijk staat dat hij ziet hoe de liturgie komende van na het Tweede Vaticaans Concilie, hoe die eigenlijk op erbarmelijke wijze soms wordt gevierd. In Italië is er een nieuwe versie, een derde editie van het Romeins Missaal verschenen. Dat is de manier waarop dat de kerk aanreikt om de liturgie te celebreren. Misschien loont het de moeite om op aangeven van Paus Franciscus dat missaal nog eens duidelijk ter hand te nemen en te gaan over nadenken. Vieren wij werkelijk wat de kerk van ons vraagt? Het zijn vragen die duidelijk de paus bezighouden. Het worden zeker interessante tijden in aanloop dan ook nog eens naar dat internationaal eucharistisch congres dat er ook aankomt in Hongarije in september. We volgen het voor u op via Radio Vaticaan. We hebben uiteraard nog de Vaticaanse hymne voor u klaarstaan en ook nog enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. En zo heeft de paus kardinaal Christoph Schönborn, de aartsbisschop van Wenen, benoemd tot bijzondere pauselijke gezant voor de viering van de 1100ste verjaardag van het martelaarschap van de heilige Ludmila, eerste boheemse heilige en grootmoeder van prins Wenceslas, die op 18 september 2021 in Tetin, een stad in de buurt van Praag, zal plaatsvinden. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Een mooie eucharistische aflevering is het geworden, dankzij alles wat Paus Franciscus ons heeft willen aanreiken in de afgelopen dagen. Ik dank u van ganser harte dat u heeft geluisterd en dan hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.